Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Welkom bij de Plastic Positivity Podcast. Vandaag zit ik hier met drie jonge heren aan tafel. We gaan het hebben over circulaire thermoharders. Maar één opdracht is alvast voor ons om een goede titel te vinden voor straks. Dus misschien gaan we dat nog aanpassen. Mijn naam is in ieder geval Sven Jurgens. Ik ben hier vanuit Greenwise/Genpoort. Naast mij zit Vincent Voet. Misschien kun je jezelf alvast even voorstellen.
Ja, ik ben lector Circular Plastics bij NL Stende Hogeschool. Wij houden ons binnen onze onderzoeksgroep bezig met innovaties op het gebied van verduurzaming van kunststoffen.
Oké. En naast jou zit
Menno Klaassen, R&D-manager bij AOC in Zwolle. En wij ontwikkelen en maken polyesters en vinylesters voor de composietindustrie.
Kijk, en laatste.
Rick Herema, eigenaar van Marlan, een fabriek die de harsen van AOC gebruikt en omzet in solid service producten.
Kijk, nou dan is het rondje compleet. Ja, inderdaad, solid service producten, thermoharders, resins, alle termen komen langs. Dus die vliegen mij ook om de oren. Dus ik denk dat het goed is als we straks ook wat dingen kunnen gaan uitleggen. Dan snap ik ook een beetje waar we het over gaan hebben. Maar ik was even benieuwd. Vincent, laten we even bij jou beginnen. Dit onderwerp, thermoharders. Wat is dat eigenlijk?
Thermoharder is een klasse van kunststof. Hè. We kennen kunststoffen allemaal wel. Dat noemen we ook wel plastics. In het dagelijks leven heel veel dingen van gemaakt zijn. Speelgoed, verpakkingen. Maar ook op het moment dat je op operatietafel komt te liggen, wordt er heel veel plastic gebruikt. Of als je in je auto rijdt. Veel van die plastics die zijn oplosbaar en smeltbaar. Dat noemen we thermoplasten. Maar sommige van die plastics of kunststoffen, die zijn dat niet. En dat noemen we thermoharders. En dat zijn materialen die, als je naar het moleculaire niveau kijkt, en dat doen wij als chemici natuurlijk graag, aan elkaar verknoopt zijn in feite. En omdat ze zo aan elkaar verknoopt zijn, op het kleinste niveau kan je op het moment dat die thermoharders gemaakt zijn, die producten er zijn, na de hand ze slecht verwerken en herverwerken en dus ook slecht recyclen.
Dus dat is hier de uitdaging om ze circulair te maken, zeg jij dan, dat is een uitdaging feitelijk?
Ja, dat denk ik wel. Het hangt natuurlijk vanaf wat je definitie van circulariteit is. Er zijn zeker oplossingen om die materialen weer opnieuw te gebruiken aan het einde van de levensduur. Maar dat is wel een uitdaging, absoluut.
Ja. En is dat ook, gaan we even vast naar de volgende. Ik zag je net al even mee knikken.
Ik heb wel wat kanttekeningen, ja, klopt.
Is het inderdaad moeilijk om te recyclen?
Als je het op papier bekijkt, dan is dat chemisch inderdaad vrij lastig. Maar er zijn inderdaad al wel routes en die worden ook al toegepast om inderdaad die materialen zeker wel te recyclen. Er wordt op Europese schaal echt al gekeken hoe je inderdaad windmolenbladen en ook boten, hoe je dat materiaal inderdaad weer opnieuw goed kunt zetten. En een van de routes waar de industrie en dergelijke op dit moment op inzet is inderdaad verwerking via de cementindustrie.
Okay.
En dan kan je inderdaad composieten wel degelijk weer als grondstof gebruiken om inderdaad in dit geval als cement te maken.
Ja, maar dat klinkt nog niet heel circulair als ik het dan zo hoor. Dan wordt het niet weer een windmolenblad van.
Het is open loop recycling, ja. Dat klopt.
Waar zit dan de uitdaging in dat het inderdaad nou daarheen gaat, maar misschien nog niet weer een windmolenblad wordt?
Nou ja, ik denk dat het lastige van composieten inderdaad is. Het zijn samengestelde materialen, dat zegt het woord inderdaad al. En als je kijkt naar de hele markt voor composieten, dat zijn ook allerlei verschillende samengestelde materialen. Koolstofvezels, glasvezels. Rick gebruikt wel heel andere materialen in zijn solid surface. Ja, die zijn ook, zullen we zeggen, dan daarna ook niet 1, 2, 3 weer makkelijk te combineren. Dus je moet ook inderdaad, dus de hele afval kunnen we misschien later nog wel op terugkomen, maar de hele afvalverwerking sowieso is ook een heel belangrijk aandachtspunt voor de hele recycling en dergelijke. Naast uiteraard technologische oplossingen, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.
Ja, inderdaad, je noemt al inderdaad, goed om een aantal voorbeelden aan te stippen, maar inderdaad, Rick, jouw voorbeeld feitelijk van wat voor type composiet maken jullie?
Wij maken de compositie van een polyesterhars met een vulmiddel, dus een mineraal, dus een ATH. Dat zal niemand wat zeggen.
Maar wat is ATH?
ATH is aluminium trihydraat. Dat klinkt nog mooier, zegt nog minder mensen wat. Het zit tegenwoordig bijna overal in. Het is ook een natuurlijke brandvertrager. En het voordeel is, het is een heel hard mineraal met een waterbestendigheid. En het wordt ook in tapijten gebruikt als inderdaad brandvertrager. En wij gebruiken het echt juist voor die mineralen hardheid. Om een waterbestendig en stevig en sterk product te krijgen die heel lang meegaat. En dat we ook eigenlijk wel even, want we gaan nu wel meteen op de recyclebaarheid van een thermoharder. Maar de basis is, waarom gebruik je een thermoharder?
Nou,
is een bepaalde kwaliteit die je wil handhaven. Juist dat die dus zo sterk, krachtig en echt niet vervormbaar is, geeft een bepaalde kwaliteit. Dat, ja, anders waren die windmolens ook wel gemaakt van Lego plastic. Ja. Als het zou kunnen. En dat is natuurlijk in de basis de eerste moeilijkheidsgraad. Maak maar zo'n windmolen van, wat zijn ze tegenwoordig? 120 meter denk ik al wel. Van een PLA of zo. Ja, dat kun je vergeten.
Nee, want dan gaat hij gewoon dan, dan valt hij om.
Ik denk dat je hem niet eens ophangt. Ja. Ja, ja.
Nee, dat is wel goed. En dat is de onderscheidendheid van deze type, deze categorie van kunststoffen, van plastics.
Hoe moet even de, voor mijn kindertaal, hè, die bedoel, dat zal nog iets complexer liggen. Daar weet Vincent meer van. Maar dat eigenlijk in de basis, wat ik altijd heb begrepen, is een thermoharder is niet vervormbaar. Ook niet door temperatuur, waardoor je een bepaalde stijfheid creëert. En die compositie, hè, want dan gebruik je vezels, in ons geval een mineraal, geeft dan weer de nog een extra stap. En dat maakt het recyclebaar heel complex, maar het kwaliteit van het product heel goed.
Ja.
En
ja,
dat is eigenlijk de uitdaging.
Ja, precies.
Ik wil zeggen, even de check van de wetenschap.
Nee, Rick is, heeft het helemaal juist. Nee, het is altijd een trade-off inderdaad. Hè? Dus we begonnen direct over circulariteit, maar helemaal mee eens. Die thermohouders hebben natuurlijk, die zijn niet voor niks, worden die toegepast. Hè? Dus ze hebben absoluut een waarde. En voor die windmolenbladen bijvoorbeeld, als je thermoplasten gebruikt, die zijn bekend dat ze kruipen.
Hoe moet ik dat voorstellen? Ja. Kruipen?
Nou, precies.
Over de vloer?
Ja, precies. Maar dan in het geval als er een bepaalde belasting op zit. Nou, kijk naar een windmolenblad. Er komt flinke belasting op. Als je gaat ronddraaien. Dan gaan ze vervormen onder die belasting. En dat wil je niet. Want je wil niet dat je windmolenbladen te lang worden bijvoorbeeld. Zodat ze de grond raken. Om een beetje te overdrijven.
Dat zou niet handig zijn. Nee.
Of dat ze uiteindelijk breken. Of in ieder geval. Dus je hebt inderdaad voor dit soort toepassingen. Bootrompen, vliegtuigen. Heb je die thermoharders, heb je die ook echt nodig. Ja.
Ja, zonder composieten zou je geen windmolen hebben.
En wat is dan het verschil? Want jij zei net al, wij gebruiken mineralen. Maar je noemde ook, er zijn ook composieten met vezels.
Ja, dus je hebt koolstofvezels of glasvezels. Dat is even afhankelijk van het gewicht vooral wat je wil. Maar die vezel die maakt eigenlijk de kracht van het totaalproduct. Dat noem je eigenlijk een compositie. Daar komt het hele idee composiet vandaan.
Ja, dat is een samenstelling.
Het is volgens mij, wat ik ooit heb geleerd, is een bij toeval ontdekt mazzeltje. Iemand heeft een keer wat hars gelekt op zijn jas en dat bleek zo sterk te zijn.
Nou,
ze dacht, hey, als we nou vezels dat groter aanpakken. Nou, en bij ons is dat juist mineralen. En dat is, kijk, wij maken baden en wastafels en keukenbladen. Echt wel producten die nat toegepast worden. En dan ga je juist heel erg kijken wat voor mineraal kan je toevoegen die wel, en dat is waterafstotend, dat heeft nog een andere mooie naam van hydrofoob.
Ja.
Dat het ook heel lang meegaat in de toepassing die je hebt in ons product.
Ja. Is dat ook al een vorm van duurzaamheid, dat het gewoon lang meegaat?
Vind ik wel, ja. Ja. Maar ja, dan breek ik ook voor eigen parochie.
Ja,
maar dat vind ik wel.
En is dat dan ook, want wat jij zegt van jullie maken natuurlijk services, ja. Oppervlakte,
materiaal. Ja.
Bladen, wastafels, ja. You name it. Maar ik kan me voorstellen, want dat gaat natuurlijk lang mee, maar mensen gaan natuurlijk ook een keer hun keuken of hun waskamer gaan ze een keer vervangen.
Ja,
en dat is misschien wel een goed materiaal.
Ja, en dan zou je het zelfs als bestaand materiaal, dat is het ideaal. Als je nou zegt, we gaan dat hergebruiken. Zeg, ga dat nou bij iemand anders ophangen. Je kan het oppoetsen en dan kan je het bijna als nieuw weer gebruiken. Maar wij kunnen ook een deel in dat weer toevoegen in onze mix. En dat vind ik niet helemaal circulair, maar dat is inderdaad een stukje dat je het niet hoeft weg te gooien. Kunnen we een stukje vullen, dus een stukje van het virtue materiaal kan je dan besparen. En kan je het hergebruiken als solid service en wordt het weer toegevoegd.
Oké. Okay. En dan maak je het eerst heel klein.
Ja, dan granuleren we dat. Ja, en dat doen we. Het grappige was dat we dat eigenlijk al heel lang deden. Ook voor kleurtoepassingen. Dat je een soort granito-effect had.
Oh ja.
En toen zei ik, kunnen we dat niet wat verder uitbuiten? Hoe ver kan je nog gaan? En zo is eigenlijk de ontwikkeling gegaan. Van, gaan we testen hoe ver kun je gaan? En dat het nog steeds een heel goed product blijft. Dat is wel weer de wens die wij behouden.
Ja, en spelen jullie daar ook op in dan, Menno? Want jullie leveren een onderdeel van wat hij nodig heeft. Of maken jullie het hele plaatje al?
Nee, goed, zoals we eerder gezegd, composiet is een samengesteld materiaal en een groot deel van de sterkte en mechanische eigenschappen die komt vanuit de vezel. En die vezel wil je in heel veel toepassingen ook het liefst ook zo heel en zo lang mogelijk houden om inderdaad er maximaal gebruik van te maken. Maar goed, composiet is wat dat betreft een vrij ingewikkeld vakgebied, want er zitten heel veel verschillende toepassingen. Inderdaad, er werden al boten genoemd, solid surface waar Rick mee bezig is, windmolenbladen en dergelijke. En om die vezels en ook die mineralenstoffen en dergelijke bij elkaar te houden, heb je inderdaad een pintmiddel nodig, de hars. En wij maken inderdaad die hars voor ook al die verschillende toepassingen.
Ja, en maakt het dan nog uit, want als Rick dan steeds meer van dat gerecyclede spul erin gaat lopen mengen, op een gegeven moment gaat dat misschien niet meer goed, kan ik me voorstellen. Maar kun je daar ook nog wat meer in sturen of zo? Dat je zegt, van, nou, als wij nou dit gaan toevoegen, dan gaat het wel weer goed, dan kun je misschien meer gebruiken?
Ja. En dat zijn ook typische gesprekken die je met inderdaad je klanten hebt om dat soort dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, zodat het in hun werkprocessen optimaal functioneert. Absoluut.
En dat is nu ook al zo. Kijk, de hars is in de basis de duurste component. Je wil ook een optimale vulgraad hebben. Dus dat eigenlijk al 30 jaar geleden was dat al een ding. Van hoe meer je erin kan stoppen, hoe beter.
Ja.
Dus in dat zin is die hars die we gebruiken van Ausser is ook al gemodificeerd. Specifiek voor onze toepassing. Van de kleur, sterkte en toepassing. En ja, die vulgraad, ja, daar kan je wel wat mee spelen.
Ja, precies. Dus dan de uitdaging zit dan natuurlijk wat jij zegt. Hè, om wat we nou doen, de windmolenbladen of jullie producten. Om dat weer terug te krijgen. Dan kun je het... Nou, je kunt het granuleren en dan kun je weer in je eigen materiaal weer gebruiken. Voor een deel. Maar nog niet helemaal.
Waar echt de uitdaging zit, is denk ik dat je dus een composiet ontwikkelt. Van de composiet hars, laat ik het even zo zeggen. Want de composiet is al de compositie zelf. Die dus dezelfde eigenschap heeft als een thermoharder. En die wel 100% herbruikbaar kan zijn.
Oké. Okay.
Ik denk dat daar de echte uitdaging zit. En dan, ja, dat is een soort heilige graal. Dat was al eerder genoemd met Vincent ook wel. Dat is inderdaad zo. Maar ja, dat is ook soms wel goed om die als soort van stip te hebben.
Ja.
Maar als dat zou kunnen, ja. Dan,
En is het ook echt de heilige graal die we gewoon nog niet gevonden hebben? Of zijn er kleine lichtpuntjes al?
Volgens mij zijn er theoretische lichtpuntjes. En dan draag ik de bal weer naar Vincent. Want dan gaat mij, dat is wel echt wat complexer, ja.
Nou, dit doet zichzelf wat tekort. Maar nee, zeker. Ja, nou, het is wel verder dan theorie. Het is ook in de praktijk wel toegepast, maar dan op labschaal. Hè? Dus dan zijn we nog ver van de praktijk. Maar concreet betekent dat inderdaad, als je kijkt naar die thermoharder, dus dat netwerkpolymeer waar we het over hadden. Er zijn bepaalde trucs om een soort schakeltjes in te bouwen op moleculair niveau. Die je door bijvoorbeeld warmte of druk of een combinatie daarvan open en dicht kan maken. Dus dan hou je een systeem flexibel, dynamisch noemen we dat. En dus ook makkelijker verwerkbaar en herverwerkbaar en dus recyclebaar. Die materialen noemen we vitrimeren. En daar is in de academische wereld is daar al het een en ander onderzocht. Die materialen bestaan in de jaren 15.
Okay.
In ieder geval dat we ervan weten, ze bestaan veel langer. Maar we kwamen er in de jaren 15 geleden achter van die materialen doen wat ze moeten doen. Dat wordt nu verder ontwikkeld. En met de mensen waar we nu aan tafel zitten, zitten we ook in een project. Met de toepassing van Rick en de harsen van Menno. En ons onderzoek op het lab om te kijken of we dat in deze toepassing ook kunnen gebruiken.
Ja, dus jij zegt dat heet dan een vitrimeer. Waar komt dat precies vandaan? Of waar staat dat dan voor? Vitrimeer, is dat nog?
Ja, vitri staat voor glas. En deze materialen kunnen zich dus onder specifieke omstandigheden een beetje als glas gedragen. En glas staat bekend ook al. Het is wel een technisch gesprek nu, maar als je naar glas kijkt, denk je dat van niet. Maar glas staat bekend dat het loopt in feite. Dus we hebben het net over kruipen, nu hebben we het over lopen. De moleculen in glas die kunnen bewegen. En dat doet dit materiaal ook onder specifieke omstandigheden. Dus je krijgt een soort glasachtig gedrag. En daarom hebben we ze vitrimeren genoemd. Vitri staat van glas en meren, dat komt dan van polymeren. Dat is dus de klas van materialen waar we het over hebben.
Oké, nou weer wat geleerd. Kruipen en het lopen en het...
Nou, je moet maar een keer naar een oude kerk gaan kijken. Dan zul je zien dat de ruiten aan de onderkant dikker zijn naar bovenin. En dat is precies het gedrag wat net beschreven is. Het loopt inderdaad dan gewoon naar beneden.
En dat zit dan ook in de hars of hetgeen wat jullie gaan...
Ja, maar dat glasachtige gedrag.
Dat gedrag.
Ja, dat gedrag inderdaad. Ja. Als je naar een oude kerk gaat, dan zie je dus dat aan de onderkant het glas dikker is. Wat men dan aangeeft, dat komt dus dat het ook... kan bewegen en dat onder invloed van de zwaartekracht wordt dan is aan de onderkant uiteindelijk dikker dan aan de bovenkant. Het zou niet kunnen als het glas niet daadwerkelijk dus beweegt, ook al zie je het niet. En dat inderdaad, die dynamiek die in glas zit, die zit ook in vitrimeren. En daardoor zijn dat dus, kan je die beter verwerken dan conventionele thermoharders, zeg maar.
Oké. Hoe moeten we dat voorstellen? Want het concept, zeg jij, wordt 15 jaar, is bekend dat dat iets kan zijn of een potentiële oplossing kan zijn. Nou, we zijn natuurlijk nou een tijdje onderweg misschien al. Hoe ver staat dat nou al in de ontwikkeling naar iets tastbaars?
Nou ja, je hebt de voor sommige bekende, misschien andere minder bekende TRL-ladder. Dus dat gaat voor Technology Readiness Level. En als je begint met een idee, dan zit het op level 1. En als het in de markt wordt toegepast, zit het op level 9. En daartussenin heb je allerlei stappen die je moet doorlopen. Dus van idee naar dat je op labschaal iets laat zien. Dat je het ook op grotere schaal kan demonstreren. En dat je het uiteindelijk in de markt kan toepassen. En dan heb je dus je doel bereikt in dit geval. En voor vitrimeren denk ik, afhankelijk naar welke exacte toepassing en welk exact molecuul je kijkt, zit dat ergens op TRL 3, 4 nu. Dus ergens bijna halverwege zou je kunnen zeggen. Er zijn ook startups die deze materialen gebruiken en toepassen. Maar die zijn echt nog volop in ontwikkeling. Dus ja, daar zijn we ergens. Dus er zijn nog wel wat stappen te nemen. En je moet je voorstellen, als je uiteindelijk op de markt wil introduceren, dan zijn er natuurlijk heel veel dingen die daarin belangrijk zijn. Niet alleen maar dat het technologisch werkt. Dus wij kunnen op kleine schaal laten zien dat het werkt. Dat is, in dit geval gaan we richting kilogramschaal, ook in dit project.
Mm-hmm.
Maar goed, als we daadwerkelijk het in grote toepassingen willen gebruiken, van een bad, maar uiteindelijk ook een windmolen of een vliegtuig, dan moet je het ook kunnen opschalen. Moet je voldoende materiaal kunnen maken. En dan moet het ook nog een keer, dat is voor mij dat minder belangrijk, voor mij de heren die aan tafel zitten wel, een beetje betaalbaar blijven. Nou, uiteindelijk voor mij ook, want ik ben dan weer de consument. Dus er spelen heel veel dingen natuurlijk daarin een rol om uiteindelijk een succes te maken.
Ja, en hoe gaat dat gesprek? Want dan inderdaad, jullie zitten natuurlijk met z'n drieën, zeg jij in een project, zit je aan tafel.
Ja.
Jij hebt iets moois bedacht op het lab. Of, hè? En dan kom jij naar Menno en zeg je, nou, dit is fantastisch.
Ja, en dan zegt Menno, ja, leuk bedacht, maar...
Heel te duur.
Ja, dat gebeurt wel eens inderdaad. Dus concreet, hier werkt dan een PhD-student van ons ook aan. Dus iemand die gaat promoveren op dit topic. En we hebben een eerste ontmoeting gehad met hem ook. En in het project heeft hij ideeën voorgesteld. En daar worden we uiteraard kritisch op gereageerd. Sommige ideeën zijn goed, andere zijn beter. Maar sommige zijn misschien ook niet zo haalbaar. Dus daarom hebben we ook in ons onderzoek, we doen een praktijkgericht onderzoekerslectoraat, altijd de projecten met mensen als Menno en Rick. Omdat wij kunnen allemaal mooie dingen bedenken, mooie dingen ontwikkelen. Maar als het volgens deze man niet haalbaar is, dan kan je er beter in een vroeg stadium achterkomen.
Nee. En waar let je dan op, Menno? Hè? Dus de prijs kwam al even langs. Maar wanneer wordt het nou echt interessant voor jullie om dit...
De eindantwoord op die vraag is altijd als de klant er interesse in heeft, uiteraard. Dus inderdaad, als Rick met zijn bedrijf inderdaad daar uiteindelijk brood in ziet, dan gaan we uiteraard kijken of we daar iets van kunnen maken. Maar goed, in dit geval, het project zit inderdaad nu puur nog in de soort technologische haalbaarheid. Dus als de PhD-student van Vincent inderdaad met mooie ideeën en wat materialen komt, dan zullen we er in ieder geval naar gaan kijken of dit inderdaad op industriële schaal maakbaar is. Dat is natuurlijk een belangrijk punt. We zullen gaan kijken of het materiaal zo aan te passen is of te formuleren dat Rick er ook iets mee kan. Want niet per definitie wat uit het lab komt, is niet gelijk geschikt om een solid surface wasbak of iets dergelijks van te maken. Dus die stap die moet daar zeker nog tussen zitten. En ja, ook daar kunnen we dan weer een soort prototype ontwikkelen waar ik dan een keer testen mee kan doen om te kijken of dat inderdaad volgens de concepten werkt die we allemaal vrolijk samen zitten te bedenken.
Ja, en als jij een voorspelling zou doen, even met de glazen bol kijkt, van wanneer zou dit ongeveer zover kunnen komen? En waar hebben we het dan over?
Dat is altijd gevaarlijk. Dit zijn hele complexe verhalen. Dus ik denk alleen als we zeggen om de technologie werkbaar te krijgen, ben je al jaren verder. En om het dan ook inderdaad in de industriële praktijk te krijgen, dan kan je er denk ik nog wel een paar jaar bij optellen. Kunnen we misschien later nog wel op terugkomen, want er zitten in de logistiek en de afvalverwerking nog allerlei serieuze bottlenecks om inderdaad maar enige mate van recycling voor elkaar te kunnen krijgen.
Ja.
Dus ja, dat is een lange weg.
Ja, nee, precies. Maar dat is wel interessant, vind ik altijd, hè, van het idee vanuit waar het ontstaat in het lab, bij Vincent in dit geval, naar de praktijk te brengen. Dat is niet zomaar, je knipt in je vingers en dan heb je het. Gaat best een tijd overheen.
Absoluut.
En er zitten heel veel vragen achter die je moet beantwoorden voor het interessant wordt. En hoe kijk jij daarnaar, Rick? Van wanneer denk jij van, nou, dit gaat hem worden?
Dat is heel moeilijk te zeggen, inderdaad. Want er komen zoveel componenten bij elkaar. Volgens mij zijn we de eerste keer, was 2,5 jaar geleden, dat jullie met het idee kwamen van de vitrimeer. En toen was het eigenlijk puur van laten we kijken of dat met de vulstof, of dat kan. Nou, dat hebben we op het lab echt bewezen, zo iemand op afgestudeerd.
Ja.
En toen kwam eigenlijk dit project. Dus dacht ik, ja, maar dat is wel de volgende fase, is dat ik dan een leverancier als een AOC nodig heb. Dat die ook zegt, ja, dit is een haast die we dus ook kunnen gaan aanbieden op grote schaal.
Ja.
En ja, ik hoop het over 10 jaar dat je daar echt serieus producten mee kan maken. Maar dan zijn er nog aardig wat hordes te lopen. Want dan hebben we eerst nu de theoretische, ik kan er wat mee produceren. Dan zijn we 4 jaar verder.
Ja.
En dan is het nog, zitten mijn klanten daar eigenlijk ook op te wachten.
Ja, dat vind ik interessant, hè. Van circulariteit is dan mooi, hè. Maar wat zit er dan voor jou in? En zeggen, of zijn mensen bereid daar meer prijs voor te betalen? Of wat maakt het voor jou interessant?
Ik denk dat er een groep is die er een meerprijs voor wil betalen. Maar die groep is wel heel klein. Ik denk meer ook, de vraag vanuit Europa komt straks, dat wordt straks een norm. Nou, dat, volgens mij wordt er nu 2040 genoemd, maar wanneer dat echt zo is, dat zal zou ik me niet te hard aan vastpinnen. Dat zal wel wat in veranderen, maar dat gaat een keer gebeuren. Die grondstoffen raken een keer op. Dus als je gewoon puur zegt naar de toekomst kijkt, zal er een keer iets moeten gebeuren. Dat je zegt, ik ga niet meer grondstof gebruiken die één keer toe te passen zijn. Ik moet naar grondstof die ik het liefst voor 100% compleet kan hergebruiken. Dat is eigenlijk de basis waarom ik dat heel nieuwsgierig naar ben of dat kan.
Ja.
En dan doe ik graag mee. Ja, dat is eigenlijk, want ja, er is echt zeker een groep die er wel voor wil betalen, maar die is heel klein. De meeste mensen kijken echt wel veel naar prijs.
Want jouw klanten die vragen soms al wel aan jou van, hey, heb jij zoiets wat ook weer recyclebaar is?
Nee, heel af en toe zijn een paar selecte groepjes die daar heel selectief naar kijken. En gelukkig hoor, maar echte klanten met een bad, badkamerproducten heb ik nog niet eerder over gehoord. Vooral plaatmateriaal waar het wat meer gebeurt.
Ja.
Omdat daar meer vanuit de overheid ook naar gevraagd wordt, naar circulaire producten.
Ja, en als je kijkt naar, ja, prijs is misschien nog lastig te zeggen, omdat het best nog wel een eindje in de toekomst zit. Omdat je nou nog vooral met de techniek bezig bent. Maar dat moet het concurrerend zijn feitelijk ook al met wat je nou aanbiedt.
Een bad, ja, dat gaat via drie schijven vaak. Groothandel, dealer. En dan zie je al dat ik al iets minder betrokken ben met die eindklant. Omdat ook dat duidelijk te maken, het is circulair, het is duurzamer. Dan gaat het toch vaak, oké, een bad staat ernaast, die is bewijs van €4.000, deze dan 6.
Ja.
Ja, dan is de consument gewoon heel makkelijk. Dus je wil eigenlijk dan dat die prijs zo dicht mogelijk daarbij in de buurt komt. En dan de volgende fase dat het circulair kan zijn.
Ja.
Maar ja, dat zeg ik nu. Hè. Het kan maar zo zijn dat ik over 3 jaar denk, nee, dit is gewoon wat het is. En dat wordt qua businessmodel veel beter voor de toekomst. En we gaan wel de maximale prijs daar ook voor vragen.
Ja, en in hoeverre maakt dan de prijs van het materiaal zelf uit ten opzichte van wat
heel veel.
Dat
ja.
is een groot onderdeel?
Ja, grondstof is een groot deel van de prijsbepaling. Ja, ja. ja. En ik denk het grootste deel zelfs voor ons.
Ja.
Dus dat heeft heel snel heel veel effect. Ja.
Is dat, ik weet niet of je daar een generieke regel voor kan stellen. Menno, misschien weet jij dat. Maar is dat bij heel veel van dit soort type materialen zo, dat dat best wel een significant onderdeel is van de totale eindprijs?
Ja, maar in de basis geldt dat voor de hele chemie, afhankelijk van de eigenschappen die je wilt bereiken. Ja, daar horen bepaalde chemicaliën bij. En wonder boven wonder zijn de bijzondere eigenschappen worden meestal door bijzondere chemicaliën voor elkaar gekregen. Dus ja, op die manier bouwt zich zo'n prijs ook op. Dus inderdaad, we hebben een hele brede portfolio aan harsen. En ja, de prijsstelling die loopt flink uiteen. Maar dat heeft ook te maken, zullen we zeggen, met de specifieke eigenschappen en de performance, zoals dat netjes in het Engels heet, die dat soort harsen dan ook in specifieke toepassingen geven.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, ik kan me dat voorstellen, in sommige heb je het inderdaad meer, maakt het meer uit. Dus dan merk je het heel snel als de prijs omhoog gaat, doordat je iets nieuws aan het doen bent. Versus als het maar een klein deeltje is.
Ja, en op zich, prijs is natuurlijk op een bepaalde manier relevant, maar vooral om in een vergelijk. Hè? Uiteindelijk als een product beter wordt of duurzamer, dan is prijs, ik denk dat je dat best wel uit de discussie kan halen op het moment dat je maar niks vergelijkbaars hebt. Want ook, jullie hebben inderdaad harsen die, nou, helemaal met de Chinezen nu, die dumpen harsen voor prijzen, daar word je bang van. Maar de kwaliteit die ze leveren is cruciaal voor je productiecapaciteit. Dus uiteindelijk levert dat ook weer wat op. En dat kan voor een consument ook, mits je dat kan uitleggen. En als je dus een circulair product kan maken, op de lange termijn zal dat altijd goedkoper zijn. En voor alle, als je de hele, dat is ook zo'n prijsberekening voor, ik vergeet even, maar de total price of
ownership
zoiets. Ja, dat als je dat allemaal meepakt, als je zo echt circulair producten, dan uiteindelijk wordt dat goedkoper. De investering initieel zal misschien iets duurder zijn, maar uiteindelijk, je hebt ook wat. Hè? Je hebt nog iets van waarde wat je weer terug kan brengen, wat je her kan gebruiken.
Ja, precies. Op lange termijn moet zich dat uit bewijzen eigenlijk en moet dat ook uit kunnen.
Als je naar pure economie kijkt, hè? Maar stel dat je een bad koopt initieel, die is nu €4.000, maar die moet naar de kliko. Of je koopt een bad van €6.000 en je komt bij mij terug en ik zeg, nou, je krijgt €1.000 korting op een nieuwe. Meer, dan is uiteindelijk dat bad van €6.000 waarschijnlijk goedkoper voor je volgende fase die je ingaat dan dat initiële bad die je dus naar afvalberg mag brengen.
Ja. En gaat het dan, denk jij, snel genoeg? Want het, hoe langer dit duurt, hoe...
Nee, dat denk ik niet. Nee, maar dat is ook een beleving. Het is gewoon goedkoop. Grondstoffen zijn goedkoop. Dat is eigenlijk de basis nog. Dus er is een tekort. We hebben een overshoot day. Dan moet ik even 6 april zoiets.
In april ergens, hè?
Ja,
ik even naar de lector.
In Nederland is het rond 1 april. Wereldwijd is het van juni inmiddels naar mei gegaan. Dus het wordt... We gebruiken steeds sneller onze grondstoffen op die we voor een jaar beschikbaar hebben. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja, dat is die overshoot day.
Ja.
Dus in de basis hebben we een tekort aan grondstoffen, hè, als je het plat zegt. Maar we hebben het blijkbaar niet door, want de prijs van grondstoffen die kan niet op tegen het hergebruik.
Nee, dat vind ik interessant, want dat, jij zei net ook al van het is, wordt heel goedkoop, wordt het al uit Azië, komt er heel goedkoop materiaal, wat het lastig maakt natuurlijk ook voor jullie, kan ik me voorstellen, dat je daar tegenop moet concurreren. Hoe groot is dat?
Ja, dat geldt voor heel veel bedrijven in de chemie inderdaad. Ja, het is een wereldwijde handel. En er zijn zat regio's waar de productiemolen volop draait en waar ook de lonen lager zijn. Eventueel milieulasten minder hoog. En dat vertaalt zich allemaal inderdaad in een prijs. En je hebt ook gewoon dumpingpraktijken, die zijn er ook inderdaad. Dus dat is zeer interessant in de wereldhandel. Dat klopt. Ja. En dat doet inderdaad wel, dat doet al zeer. Ja, dat is lastig. Dat is dan lastig concurreren.
Ja, dit is dan ook een manier om te zeggen van nou, om je onderscheidend te maken, van om te laten zien dat je ook met dit soort onderwerpen bezig bent, om het weer terug te kunnen nemen of weer opnieuw in te kunnen zetten voor jullie?
Ja, als AOC positioneert zich echt wel inderdaad als een harsfabrikant die inderdaad nieuwe producten, innovatie en ook goede klantenondersteuning biedt. En zo proberen wij inderdaad ons te onderscheiden van de concurrentie.
Ja, die kwaliteit is ook cruciaal, want we hadden het al even over thermoharders voor een reden worden gebruikt en dat ze ook vaak heel lang worden gebruikt ten opzichte van die andere klasse thermoplasten waar ik het over had. Dus inderdaad zo'n windmolen of zo'n bad, nou, al die voorbeelden die al genoemd zijn, die moeten lang mee. Dus die kwaliteit is cruciaal. En dat is wel zorgwekkend, denk ik, als je kijkt naar die ontwikkeling in Azië. Er worden heel veel, je noemt al
dumping.
Ja. Dumping. Ja, de vraag is, zijn die materialen allemaal wel zo kwalitatief hoogstaand? Waarschijnlijk niet. Terwijl ze wel in toepassing moeten worden gebruikt, waarmee ze lang mee moeten gaan.
En wordt dat dan voldoende op gecheckt? Ja, want ik kan me voorstellen dat het wel belangrijk is dat niet zomaar je windmolen instort of iets anders. En als er dan goedkoop materiaal met een twijfelachtige kwaliteit wordt gebruikt, ja, dat is niet wenselijk natuurlijk.
Ja, dat kan men nou beter beantwoorden, denk ik, vanuit de industrie in hoeverre dat gecheckt wordt.
Ja, nee, uiteraard zijn er hele strenge eisen voor dingen als, zeker bij windmolens en dergelijke. Dat zijn hele hoogwaardige stukken apparatuur die er ook inderdaad in zitten. Ze zijn inderdaad lood zwaar en naarmate ze groter worden, worden ze nog zwaarder. Die zijn dus ook inderdaad van geen andere materialen te maken als van composiet. Want als je dat van staal maakt of zo, dan stort die onder zijn eigen gewicht in elkaar. En uiteraard zitten daar heel veel engineering eisen aan, zullen we zeggen, hoe zo'n constructie gebouwd wordt en welke veiligheidseisen dat inderdaad moet voldoen. Want als er inderdaad, die zie je ook enige regelmaat terugkomen in het nieuws. Als er ergens in Europa een windmolenwiek ergens afvliegt of er staat een windmolen in brand, dan kom ik net niet zeggen voorpagina nieuws, maar het staat wel in de krant.
Ja.
En dat wil je natuurlijk ten alle tijde proberen te voorkomen. Dus nee, daar wordt wel streng op toegezien.
Ja, maar gelukkig.
Ja, die checks zijn ook wel goed voor elkaar. Dat is op andere producten ook wel. En dat vind ik ook, zeg maar, Chinezen is niet meer dat slechte kwaliteit is. En dat wordt ook al, maar dat het voornaamste is het duurzame stukje. Daar zit alles op kolen, de milieueisen, wat jij terecht zei, zijn niet hetzelfde als hier. Dus ze concurreren op een heel ander niveau.
Een verkapte staatssteun.
Dat maakt het ook lastig. De kwaliteit is helemaal niet meer per se dat je nog vroeg kon zeggen, Chinees. Maar dat is ondertussen een windmolen, dat kunnen zij prima maken met alle eisen die in Europa nodig zijn.
Ja.
Alleen de eisen op milieu, op CO2-uitstoot, op alle andere fronten, dat is niet hetzelfde als in Europa.
Maar dat is ook een onderdeel van kwaliteit, hè? Ja, alleen wel, want we hebben het heel vaak als de kwaliteit gaat over eigenschappen, maar dit zou ook een onderdeel moeten zijn van kwaliteit en wat ook moet worden meegenomen in de waarde van zo'n product.
Exact, ja.
Ja. En gebruik je dat dan wel ook jullie, zeg maar, in je communicatie, dat je kan onderscheidend zijn op dat soort type kwaliteit? Dus je milieu-impact of je duurzaamheid. Of aantoonbaar te maken dat je ook tegen je klanten kan zeggen van, hey, wij zijn inderdaad beter bezig dan anderen.
Samen met een heleboel andere partners in de industrie is er inderdaad een LCA-studie afgeleverd. En ik had eerder die cementroute genoemd om inderdaad composieten naar open loop te recyclen. Er is het nodige rekenwerk aan gedaan om aan te tonen, zullen we zeggen, hoeveel CO2 dat dan inderdaad scheelt. En per ton afval wat je de cement over indrukt, scheelt er 850 kilo aan CO2 wat er aan uitstoot bespaard wordt. En inderdaad, ja, daar moet je inderdaad het nodige aan rekenen en dan moet je inderdaad kunnen onderbouwen. Ja, dus op die manier ben je daar inderdaad zeker wel mee bezig. En nou ja, goed, deelname in een project als dit is inderdaad, hoort daar ook bij. En ja. Er zijn nog heel veel andere initiatieven voor recycling, inderdaad mechanische recycling door het inderdaad te schredderen en te vermalen en dan weer toe te passen. We hebben nog zilverlyse, pyrolyse. Ook daar zijn inderdaad allerlei pilotplans inderdaad actief in. Dus daar wordt wel zeker door de hele industrie en ook door ons inderdaad wel actief naar gekeken.
Ja, komen zo denk ik even de uitleg van al die termen die net langs vlogen. Misschien komen we weer iets van kruipen of lopen tegen daarin. Maar wat ik nog in afvroeg, je zei van we hebben wel zo'n milieustudie laten doen om te laten zien hoeveel CO2 dat reduceert. Kun je dat ook al ergens weer omzetten in geld feitelijk? Want dat heb je toch, hè, dat je met CO2-beprijzing kan werken. Geldt dat voor jullie ook? Of is het meer een extra waarde naast de standaard, de prijs gewoon die je moet rekenen?
Nee, ja, uiteindelijk vertaalt zich dat niet in de prijs in de hars of zo. Dit is inderdaad een industrieel wijd initiatief, ook met de Europese Unie en dergelijke, om te kijken van hoe inderdaad dat over zo'n hele waardeketen inderdaad functioneert en wat dat inderdaad betekent. Want normaal gesproken heeft de cementindustrie natuurlijk relatief weinig met composieten te maken. Maar inderdaad, als je glasvezelversterkte composieten hebt, dan is glas, want je had het net over verbranden, de hars dient een klein beetje als brandstof, maar 60-70% van de composiet is glasvezel. En dat is gewoon grondstof voor cement. Anders moet je daar inderdaad ergens anders silicium vandaan halen. Dus dat is een hele mooie manier om het op die manier inderdaad toch weer in cement hoogwaardig te gebruiken op die manier.
Ja, daar wou ik ook nog even heen met jullie. Dat je, ik weet niet of iemand daar wat over kan zeggen, van hoe uniek is dat nou dat je dat in deze constellatie met z'n drieën al doet in zo'n project? En we zitten natuurlijk in Noord-Nederland, we doen dat met z'n allen. Is dat anders dan in andere regio's? Menno, hoe kijk jij daarnaar?
Nee, eigenlijk niet.
Dat is een pionier, uniek, is visionair. Dit is.
Nee, maar goed, de overheid, en niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook de Europese Unie en dergelijke, die sturen ook actief aan op dit soort projecten, waar inderdaad kennisinstellingen samen met bedrijven voor specifieke regio's enzovoort, dat ze ook inderdaad samenwerken. Dat gebeurt in die zin al vrij lang. Ik vind het inderdaad heel leuk dat we elkaar getroffen hebben in Noord-Nederland. Want soms heb je inderdaad de welbekende driehoek Rode Abu Dhabi daar te pakken. Dus ja, in dit geval is het leuk dat het ook inderdaad in Noord-Nederland gewoon past.
Ja, hoe is dit project dan specifiek begonnen? Is dat vanuit kennisinstelling begonnen?
Ja, ooit. Kijk even naar Rick. Ja, precies. Het is alweer een tijdje geleden. Maar het is inderdaad begonnen met een idee vanuit onze kant. En we werkten al een tijdje in deze materialen op eigenlijk nog kleinere schaal dan we nu doen. Dus op gramschaal, inmiddels zijn we op kilogramschaal. Dat is voor commerciële mensen nog steeds heel weinig. Als je kijkt op wereldschaal is dat misschien niks. Maar je begint nog een stap kleiner. En op dat moment, dat is inderdaad een jaar of drie geleden dat Rick net al aangaf. Toen zijn we in contact gekomen met Rick. En zijn we op bezoek geweest in Leek. Dan hebben we jouw fabriek bekeken. En hebben we met elkaar gezeten van wat zouden we nog meer kunnen doen om die toepassing nog circulairder te maken. En toen kwamen we met dit concept en dan was je direct enthousiast. En toen zei je, ja, maar dan wat je al aangaf, dan moet mijn harsleverancier er ook bij zijn. Dus toen is inderdaad Menno ook ingestapt met, zijn we ook op zoek geweest in Zwolle, hebben we met elkaar erover gesproken. En als het gaat over het unieke, en Menno is heel bescheiden, die zegt het is niet zo uniek. Maar ik kijk vanuit de technologie wel naar dat best wel een uniek consortium is. Het is een van de drie consortia in Europa die werkt. Ook al dat we misschien nog maar klein zijn begonnen. Een van de drie consortia die werkt in Europa aan deze technologie. Met composietmaterialen en het gebruik van vitrimeer erin. Dus in die zin zijn wij best wel speciaal.
Ja. Vind ik ook. Eens, het onderwerp is bijzonder. Maar je vroeg specifiek naar zo'n vorm van samenwerking. En dat is inderdaad...
Dat gebeurt op meer plekken.
Ja, gelukkig wel, trouwens.
Ja, absoluut.
Maar het vitrimeren in deze constellatie, dat is wel uniek.
Ja.
Als een van de drie, zeg jij.
Ja, een van de drie in Europa. Ja. Ja.
Wauw. Oké. Okay. Ja, dat is mooi. En dat even te denken, hè, van dit is een mooi voorbeeld. Hè. Het is al een tijdje geleden begonnen. Wat zou je mee willen geven aan andere partijen die ook zoiets zouden willen beginnen? Kijk, alsnog even naar jou, Vincent, maar begint dat dan altijd bij jullie? Of kan Menno ook aankloppen en zeggen van, ik heb nog een fantastisch idee?
Ja, het gaat ook heel vaak andersom. Dus dat is echt, er is geen handleiding voor van een idee komt uit een kennisinstelling. En vervolgens kloppen we aan bij industriële partners. Heel vaak is het andersom. Als onderzoeksgroep werken we soms ook heel vraag gestuurd. Dus ik denk, wat ik mee wil geven, zoals het heel vaak gaat, denk ik, het gaat om dat je elkaar ook op persoonlijk vlak goed kan vinden en elkaar kan begrijpen. Hè? Dus je hoeft geen grote matties te zijn per se. Je hoeft niet met elkaar een biertje te drinken. Mag wel, is ook gezellig. Maar het gaat om dat je elkaar begrijpt en op persoonlijk niveau met elkaar het aandurft te gaan, het avontuur en vertrouwen hebt. En dat is denk ik in dit consortium ook aan de gang. Dus ja, dat is voor mij de belangrijkste factor tot succes. En daar moet je natuurlijk goed kijken naar technologie. Moet je kritisch naar elkaar durven zijn. Al die dingen die we net ook benoemd hebben, moet het een commercieel succes kunnen zijn. Maar dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
Helemaal mee eens. Ja, kan ik me helemaal weer aansluiten. Ja. Dat is dat stukje vertrouwen. Wat, dat vind ik wel mooi gezegd. Het vertrouwen dat je hebt in een potentieel toekomstbeeld van Sophie Trimere. En uiteindelijk komen er van allemaal hobbels bij. Maar dat is juist leuk. Die kan je ook samen nemen. Ja. En als inderdaad de prijs, als je inderdaad een huis uitkomt, ja, die wordt veel te duur. Dan kunnen we ook weer gaan kijken en sparren van, is er dan nog een andere oplossing?
Ja.
Zo moet je een beetje samen het spel spelen.
En dan helpt het natuurlijk ook misschien als we, daarna, als we zeggen van, het werkt misschien bij jullie in jullie toepassing, maar prijs is nog niet fantastisch. Moet misschien wat meer volume nog komen. Weer andere partijen zoeken.
Ja, precies dat. Ja. Ja. Als volume een probleem is, moeten we daarmee naar kijken. Zo zijn er natuurlijk allemaal knoppen waar je aan kan draaien op het moment dat je iets hebt liggen waar je wat mee kan.
Ja, ja. En als je een beetje doorkijkt naar de toekomst van de Vitrimere als mooie, unieke, fantastische oplossing. Wat zou er dan straks kunnen staan, zeg maar? Zou dat dan een soort, moet ik me dan een soort fabriekje voorstellen van die Vitrimere maakt? Of zijn jullie dat die dat dan gaat doen als daar voldoende vraag naar is?
Dat mag ik dan hopen.
Ja,
ja toch? Op dit moment verkopen we iets van 300-400 verschillende producten voor de hele composietindustrie. Dus het is inderdaad dus niet één oplossing voor alles. Dus ik hoop dat dit inderdaad dan uiteindelijk in de toekomst een onderdeel zou kunnen zijn van inderdaad van een productportfolio die we inderdaad kunnen verkopen. En dit is ook een eerste opstap. En dus inderdaad solid surface. Ja, kan je dan dezelfde concepten ook toepassen op windmolenbladen, automobielonderdelen, tanks, pipes. De hele riedel waar composieten inderdaad in toegepast worden.
Als we dat wereldwijd eens bekijken, daar zijn we niet mee begonnen, maar hoe groot is dat eigenlijk, die hele markt voor composieten en dit soort type thermoharders?
Goeie vraag.
Ik weet niet nog wel voor thermoharders. We produceren 400 miljoen ton plastics per jaar en de laatste cijfers die ik heb gezien is dat ongeveer 10% daarvan thermohardend is. En daar wordt natuurlijk een groot deel in de composietmarkt toegepast. Maar goed, er zijn ook nog thermoplastische composieten, dus het is een gigantische markt, ja.
Ja, ik weet nog, ik kan me nog herinneren uit jouw lecture. Jij rekent altijd in arena's volgens mij, hè?
Ja, klopt.
Hoeveel arena's zijn dat?
Ja, als je een arena... Ik ben een Ajaxiet, dus ik...
Er is er maar één dan. Ja.
Het is het mooiste stadion van Nederland. Nee, als je de arena tot de nok toe vult met plastics, dan moet je dat 2500 keer doen om het volume te hebben aan plastics wat jaarlijks wordt geproduceerd. Om een beeld te hebben, dus dat zijn gigantische aantallen.
Ja. Ja, dus dan zelfs al 10%, dat is natuurlijk nog steeds heel veel van wat er dan als potentiële markt voor dit soort, want voor al die toepassingen.
250 arena's dus.
Ja.
Die Vitrimere zou voor al die hele 10% van de totale wereldmarkt zou dat wel.
Dat zou potentieel interessant kunnen zijn, wat men net al aangaf, van alle slagen om de armen er zijn. Dit is een van de mogelijke oplossingen voor de toekomst. Maar die Vitrimere, dat heeft betrekking op inderdaad die 10%. Thermoharders daar in die markt zou het zich dan moeten gaan bewegen. Ja.
Ja.
Maar goed, misschien is het ook wel zo dat als je dit soort toepassingen bewerkstelligt, dan wordt die markt misschien ook wel groter. Hè?
Ja.
Nog groter dan dat hij nu is. Dus dat zou kunnen. En sowieso wordt voorspeld dat we doen allemaal heel ons best om grondstoffen te minderen. Dat is ook een van de circulaire oplossingen. Misschien niet altijd interessant commercieel om minder grondstoffen te gebruiken. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Als je kijkt naar de verwachtingen, dan gaan we van die 400 miljoen ton de komende jaren naar 1200 miljoen ton.
Ja.
Dus we gaan nog veel meer plastics gebruiken. Dus,
nog veel meer arena's die te vullen
nog
zijn.
Meer uitdagingen. Ja. Ja.
Maar goed, een van de dingen waar composieten uiteraard sterk in zijn, zeker in de opgewicht, het is inderdaad qua sterkte. Het zijn hele lichte materialen.
Exact.
En vergeet ook niet dat dit soort materialen ook concurreren met andere materialen, zoals staal, aluminium enzovoort. Dus het is een vrij complex verhaal. Het staat natuurlijk consumenten altijd vrij om ook gewoon een ander materiaal te kiezen. En dat zie je ook bijvoorbeeld naar auto's, is daar denk ik een heel duidelijk voorbeeld van. Een aantal jaren terug was dat vooral metaal. Ja, daar zie je toch steeds meer kunststofonderdelen in terugkomen.
Ja, en niet voor niks, hè, want dit heet de Plastic Positivity Podcast. Maar het is niet voor niks, want er is ook al uitgerekend als je sommige partijen, maatschappelijke organisaties ook die roepen op tot een plasticvrije wereld. Nou, die mensen hebben geen idee waar ze het over hebben, want op het moment dat je stop met plastic gebruiken, dan is berekend dat ook de milieu-impact keer 2 gaat. Dus dat we alleen nog maar meer negatieve impact hebben op onze omgeving. Omdat ook materialen als glas en papier ook hun milieu-impact hebben. Dat vergeten mensen. Dus we moeten daar op een goede manier mee omgaan. Maar die materialen zijn hartstikke waardevol.
Ja, dat hebben we eigenlijk nog onvoldoende in het zicht. Ook bij de bredere maatschappij.
Ja, dat vind ik wel. Ik zeg altijd van, als je oproept tot een plasticvrije of een kunststofvrije wereld, dan wacht maar tot je op de OK ligt.
Ja.
En dan heb je een groot probleem, dan overleef je het niet. En wacht maar tot je in de auto zit, dan heb je geen autogordel meer. Hoe wou je je kleden? we denken heel erg aan bij plastics aan het plastic tasje, het plastic rietje. En die verschrikkelijke beelden die we ook zien waarin dieren verstrikt raken in kunststof. Maar dat is een deel en daar moeten we ook iets aan doen. En we moeten ook kijken van hoe kunnen we die waardevolle materialen ook op hun waarde schatten. En dat is dus ook, het gaat ook over hoe consumenten aan die materialen kijken. Het speelt minder in de composietmarkt, dat noemden we al. Want daar, die materialen zijn heel waardevol.
Geen bad in de Waddenzee.
Precies. Nee. Maar als je het breder trekt, het imagoprobleem van plastics heeft ook daarmee te maken. En het gaat ook om hoe gaan we daarmee mee om en schatten we het materiaal echt op zijn waarde. En daar hebben we nog wel wat in te leren.
Hebben mensen dat trouwens bij jullie?
Dat ze het op waarde schatten.
Ja, ook. Of dat ze zien dat het plastic is? Of is
nee,
dat...
gelukkig niet. Dat is stom. Dat klinkt wel heel stom.
Ja, zo is het wel.
Maar zo is het inderdaad. Dat plastic heeft een heel negatieve sfeer. Dat wel. Maar wij, het is wel echt een kopje. Het voelt een beetje steenachtig. Dan moet je eigenlijk ervaren om het dan mee te maken. Maar het is een beetje een steenachtig materiaal. En er zijn heel veel composieten van stenen. Wat dus ook gewoon wel composiet is. Maar dat voelt luxer en dat voelt anders. En dan heb je niet de plastic ervaring. En plastic wordt inderdaad heel snel met goedkoop en wegwerp. En dat is eigenlijk de kern van het probleem.
Dus dat is eigenlijk inderdaad wat mensen meer moeten beseffen. Het gaat lang mee. Het heeft ook veel hogere kwaliteit dan dat plastic zakje wat je één keer
of gebruikt. Of papier, wat jij zei, papier, karton. Daar is al best veel onderzoek naar gedaan. En papier en karton wordt heel veel mee verpakt nu. Omdat dat duurzamere look heeft. Maar qua CO2 is het impact veel hoger. Dus soms ga je beter in plastic verpakken weer, maar dan moet je er wel weer duurzaam mee omgaan.
Ja. Maar wat kunnen we daar nou aan doen? Hè? Want inderdaad, die beeldvorming is denk ik heel belangrijk, als ik dat zo hoor.
Ja.
Maar mensen hebben dat, jij zegt dat al, karton, dat voelt goed, voelt duurzamer, maar is het misschien feitelijk niet? Dan zit er toch ergens, gevoelskwestie, kun je misschien lastig iets aan doen, maar hoe gaan we dan toch die stap zetten?
Prijsprikkel, ik denk ook, hè, dat zie ik dan meer in Europa, zou je CO2 iets mee moeten doen, denk ik, dat je echt een CO2-belasting betaalt. En dat is ook... niet echt over te praten, maar daar zou je dus meer mee moeten, dat je de werkelijke problemen naar voren trekt en niet alleen maar een soort van het over problemen hebt die er niet echt zijn. Dat is misschien wel de uitdaging, maar dat maakt het wel heel groot, toch?
Ja.
En je zult dus ook de nodige rekenerij over zo'n hele keten inderdaad moeten doen van wat betekent dit nou inderdaad in milieubelasting en CO2-uitstoot en dergelijke, want dan pas kan je inderdaad netjes appels met peren vergelijken om dat op die manier te doen.
Ja, als we dan even richting de afronding naar jullie project kijken, hoe lang is dat al bezig en tot wanneer loopt dat nog?
Dit specifieke project is inderdaad een voortzetting op eerdere samenwerkingen van ons. Maar dit specifieke project is denk ik nu een klein halfjaartje aan de gang. En het duurt ongeveer 3 jaar. Maar het ging net al even over van wanneer is het klaar. Nou, over 3 jaar is het niet klaar. Hè? Dus
er gaat nog meer. Jij zijn ook al bezig met een alvast een vervolg te plannen? Of een,
Ja, in ieder geval vanuit onze onderzoeksgroep kijken we altijd van... hoe kunnen we dit verder brengen? En Menno zei net ook eventjes, dit is niet de enige toepassing. Hè? Dus we kijken nu voor die vitrimeren binnen deze toepassing wat is mogelijk. Maar we kijken ook wel met andere partners van, kunnen we deze technologie ook toepassen binnen andere producten of op een andere schaal? Dus er komen zeker meer projecten waarin we deze technologie toepassen. En ik hoop ook binnen dit consortium, misschien wel een uitbreiding van dit consortium, in de toekomst, als dit project is afgelopen, dat het niet het einde is, daar gaan we niet vanuit.
Nee. Het begint sowieso met het feit dat we elkaar kennen en nu al samenwerken. Dat maakt ook toekomstige dingen weer een stuk makkelijker.
Ja, absoluut.
En mensen kunnen zich ook melden en zeggen van, die horen deze podcast en zeggen, hey, dit klinkt interessant, ook voor mijn product. Die kunnen zich gewoon melden bij jullie of bij jou.
Ja, heel graag. Ja hoor. Ja. Moet ik mijn mailadres ook noemen nu?
Die kunnen we wel in de show notes zetten.
Ja, nee, van harte welkom. Wat ik zeg. En dus niet alleen melden om deel te nemen. Ook misschien als je op basis deze podcast zelf ideeën hebt. Of al aan ontwikkelingen werkt. Neem vooral contact op. Want we willen het graag samen sterker maken.
Ja, heel goed. Nou, misschien om op de positieve noot te eindigen zou ik zeggen. We hebben dat... ooit een keer een doelstelling gehad dat we in 2050 volledig circulair willen zijn, volgens mij in Nederland en ik denk ook in Europa. Nou, dat is nu nog maar 25 jaar verwijderd van ons. Nou, als je nou even met diezelfde roze bril, glazen bol naar die toekomst kijkt, van op een positieve manier, wat staat er dan? In welke wereld leven we dan, Rick?
Goeie vraag. Dan hou ik het lekker bij onszelf. Ik denk dat wij dan wel de proof of concept rond hebben met het liefst dan producten ook niet meer verkocht en verhuurd. En dat je in een soort circulair systeem je baden eigenlijk onderhoudt bijna. Dus je wordt het meer een onderhoudsfabriek. Ja, je onderhoudt de producten die in de markt zijn. Ja. En dan met die vitrimeer. Dat is al een beetje mijn ideaal.
Alles weer terug kan komen.
Precies, ja.
En voor jou, Menno?
Ja, ik denk zoveel jaar verder dat inderdaad de grond, met name aan de grondstoffenkant inderdaad, dat veel vaker inderdaad uit gerecyclede materialen en dergelijke komt. Ik bedoel, we zetten nu al gerecycled PET in. Maar ja, dat, zal, dat soort materialen zal hopelijk in de toekomst dan nog steeds verder groeien. En op die manier kan je inderdaad ook, dus inderdaad, het is niet alleen recycling, het is ook bio en dergelijke. En ik denk dat inderdaad in 2050 de hele grondstoffenwereld er al heel anders uit zal zien.
Ja, en voor jou?
Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Zo'n jaartal is ook maar een jaartal. Dus ja, ben je dan 100% circulair? Dat weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Maar ik zou tevreden zijn als we dan niet meer praten over de term afval. Dat we met elkaar ons realiseren dat afval ook grondstof is. En daarmee dus niet weggegooid hoeft te worden. Dat zou voor mij... Ik hoop dat de wereld er dan zo uitziet.
Ja, en dat het zo'n groot succes is geworden dat jij en jullie met z'n drie inderdaad dan die vitrimeren echt van wat nu nog de heilige graal is, toen ook echt in realiteit hebben weten om te zetten.
Ja, natuurlijk. Ja, nou, maar dat is dat zo.
Daar waren we vanuit.
Dat was al, genoeg, maar daar waren we al vanuit gegaan.
Ja, precies. Ja. De bescheidenheid
die zit er weer boven.
Ja. Ja. Nee, heel mooi. Ik zat nog even na te denken ondertussen tijdens het gesprek over wat zou nou een goede alternatieve titel zijn. Maar ik kwam een beetje van de belofte van vitrimeren om thermoharde circulair, maar het moet eigenlijk een beetje van het kruipen via lopen naar echt het rennen gaan. Dus dan komen we toch, denk ik, daar een beetje op terug. Hebben we die mooie termen erin gebracht?
Ja, goed gevonden.
Heel goed. Ja. Ja.
Nee, ik wil zeggen, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid en de fijne discussie hier. Hopelijk graag tot een volgende keer en dan kijken we of we al een stukje verder zijn ermee. Dus dankjewel Rick, Menno en Vincent en jullie ook bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity Podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.